de parashat van Etchanan, wat betekent en ik smeekte of en hij smeekte. En wie smeekte? Moshe zelf. We zijn vorige week begonnen met het boek Dwarim. Daar zit het woord daber in en dat betekent spreken. En dit is dan ook de enige Bijbelboek van de vijf boeken van Moshe die persoonlijk op ingaat op de ik-vorm. Als je goed de parashats hebt gevolgd van afgelopen jaar, of misschien jaren als het je dit al volgt, dan moet je opvallen dat er veel wordt gesproken in de vier boeken hiervoor. En dan heb ik het over, op zijn Nederlands gezegd, Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri. Dat er wordt gesproken en hij sprak tot Moshe, of en hij, en dan hij met hoofdletter is Hashem. Maar dit boek, genaamd in het Nederlands Deuteronomium, wordt gesproken ik. In het Jodendom staat dan ook het boek Deuteronomium bekend als het dagboek van Moshe. En Moshe kennen we allemaal natuurlijk. We kennen ook het dagboek van Anne Frank, ook een Joods iemand. Maar dit gaat in op eigenlijk een nieuwe generatie die klaar staat om het land in te nemen. Om vervolgens niet de fouten te maken die eerder gemaakt zijn. Zoals Paulus in het Nieuwe Testament zegt. Dat deze kennisgeving voor ons gegeven is om ervan te leren. Niet om commentaar te leveren zozeer. Maar om hiervan te leren. Aan de andere kant zegt ook dat wat onze voorouders ons overkomen is ook ons zal overkomen. Echter, wij zijn in staat als het goed is dit te herkennen. En dit om te zetten naar ten goede. Ten slotte komt zo het goede als het slechte van Hashem. Dit zien we onder andere in het boek Jesaja. Toch wil ik voordat ik op de inhoud inga, nog even stilstaan bij afgelopen twee parashats aangaande een overgangsperiode. We hebben afgelopen drie weken geleefd of naartoe geleefd naar het woord Tisha B'Av, oftewel de negende af. De negende af is een rampentijd waar niet getrouwd wordt, waar men reflectie doet. Men kan het ook al noemen een mini Yom Kippur. En vorige week heeft het plaatsgevonden. Ik vond het persoonlijk dit jaar erg indrukwekkend. De events die afgelopen weken zich hebben gepasseerd en nog steeds niet klaar zijn. Denk aan overstromingen in heel nabij, in dit geval provincie Limburg. Maar denk ook op dit moment afgelopen week waar bosbranden in Siberië en in dit geval Amerika zijn. Maar tegelijkertijd een hele grote overstroming in China. En niet te vergeten de buurlanden van Nederland. Denk aan Duitsland en België. Dat betekent dat er wereldwijd, wat men dit noemt, is de Barendswee gek genoeg van de Messias. En dit concept wordt dan ook al gebruikt 2000 jaar terug in het boek Openbaringen. Het is dus een Joods concept wat hiervoor gebruikt wordt. En wederom kunnen we dit dan ook zien als een reminder voor ons, ondanks het lekkere weer en voor sommigen misschien voor ons die in vakantie zijn, dat de vakantie gegeven is om te genieten, maar tevens ook soms om even weer dingen op een rijtje te zetten. Misschien dingen te reflecteren die goed gegaan zijn of niet goed gegaan zijn of anders moeten. Niet zozeer omdat je anders moet zijn, aangaande omdat het anders moet, maar anders omdat Hashem ons bevolen heeft een heilige natie van priesters en koningen te zijn. En zoals we weten is iedere man het hoofd van het gezin, maar ook een koning en een priester. En dat kunnen we soms versloffen. Ook als we in Yeshua geloven, juist des te meer is het om ons stil te staan welke taak we erbij hebben. We zijn tenslotte apart gezet. En dat heet het gek genoeg in het Hebreeuws Kodesh, oftewel Kadosh, heilig. En heilig betekent niks anders dan heilig apart gezet. En in de kerksferen bij de protestanten wordt dan gezegd, gij geheel anders, oftewel niet wereldvormig. Jij bent wel op deze wereld, maar niet van deze wereld. Terug naar het onderwerp. Vorige week hebben we een nieuw Bijbelboek begonnen, Dwarim, oftewel Deuteronomium. Met de bekende woorden Elle Dwarim, dit zijn de woorden. En De Shabbat werd ook genoemd Shabbat Chazon, oftewel de Shabbat van de Chazon, van de visie, van de missie die ons als volk, maar ook als familie en ook als Beit Nitzchon en ook als gelovigen in Yeshua is gegeven. Oftewel, er zijn meerdere dimensies. Ze noemen het binnen het Jodendom ook wel het lichaam van Mashiach. Wat toevallig dat gebruikt wordt in de Brit Chadasha. En ook deze parashat heet Shabbat Ve'etchanan, als het gaat om de parashat, en Shabbat Nachamu, en dat betekent troosten. Met de bekende woorden Jesaja 40, Nachamu, Nachamu, Ami, oftewel troost, troost mijn volk. En waarom is deze overgang zo belangrijk? We hebben zelfreflectie gedaan en nu staat deze Shabbat bekend, Nachamu, bekend als een overgang naar een tijd waar men weer het rouwen als het ware achterlaat en weer richt op het herbouwen en het herstel van die keuzes die in die tijd gemaakt zijn. Niet alleen persoonlijk, niet alleen als volk, maar ook als gezin. En daarmee wordt ook weer de inluiden gedaan tot trouwen. En om precies vandaag te zijn, dit jaar, valt de 15e Tubish af. Niet Tubishwat is wat anders, maar Tubish af, de maand af waar we in zitten, is de maand waar men bijzonder voor de mensen die single zijn, gebeden doet uit het boek Hooglied onder andere, om hun wederhelft te vinden. Waarom vind ik dat zo belangrijk te zeggen? De tijdsperiode voor Mashiach terugkomt, wordt er aangekondigd dat wereldwijd mensen, ongeacht of ze gelovig zijn of niet, moeilijk tot niet een partner kunnen vinden. En dan heb ik het over niet een partner zozeer van een keer een wat drinken met elkaar, maar echt man en vrouw een gezin vormen. En wat is er gemeten? Wereldwijd, of je nou Japaner bent, Chinees, Boeddhist, Christen of Jood, dat men moeilijk aan partners komt. Moeilijk om de reden dat men verdeeld is, dat men voor zichzelf leeft. En dan kom je eigenlijk bij de hoofdvraag, speelt anno deze eeuw geloof nog steeds een rol? Ik heb het dus niet over religie, maar geloof. En het antwoord is ja. Geloof doet ertoe, meer dan ooit, ondanks dat de media wil laten geloven dat het niet meer toe doet. En ik zou je een voorbeeld geven. Mensen die gelovig zijn, over het algemeen krijgen meer kinderen, zijn meer toegewijd aan een opbouw van een nieuwe generatie, die dus niet alleen uiteraard geboren wordt, gekleed wordt en gevoed wordt, maar ook een opdracht meekrijgt. En dat laatste stukje moet je even onthouden. Een opdracht meekrijgen. Een opdracht die een voortzetsel is van een hele lange keten. En die keten is niet alleen van je leeft voor jezelf en we zien het wel. Nee, die keten is: wees goed voor elkaar, wees goed voor je omgeving, wees trouw en eerst trouw aan de gemeenschap waar je toe behoort. En dus ook om die reden dat Paulus in het bijzonder zegt dat de gemeente niet moet verzuimd worden. En nou zijn we even in staat om dat anders in te richten, maar het is wel belangrijk elkaar trouw te blijven. Zoek elkaar op, en bijzonder in deze tijden, periode. Bel elkaar op, WhatsApp of andere dingen die ertoe doen om en te laten zien, je telt voor mij mee, je bent belangrijk. We zijn tenslotte allen, zoals in Brit Rasha gezegd, toegevoegd tot dat ene gezin en tot het nageslacht van Avram. De ene fysiek door simpelweg genetica en de andere door simpelweg de, zoals Paulus dat zegt, geadopteerd te zijn en geënt te zijn, Romeinen 11, op die edele lijfboom. Tenslotte kunnen we niet zonder elkaar, sterker nog samen, als het goed is, bouwen wij aan dat koninkrijk en ter voorbereiding van de terugkomst van Mashiach. Tot zover even de overgang die ik, waar ik stil bij wilde staan, aangaande parashat Chazon en nu de parashat van Nachamu. Nogmaals, wil je de concrete mandaat daarvan vinden, wat naar mijn idee elke gelovige zou moeten doen, en daar is ook gelukkig al veel aandacht voor, is Jesaja 40. Veel christelijke organisaties doen daar hun mandaat op baseren. Om de reden dat hier heel duidelijk staat hoe men mandaat kan geven aan geloof aangaande praktisch. Wil je daar nog een mandaat aan koppelen die eigenlijk een voortzetsel is van Jesaja 5, in dit geval hoofdstuk 40, dan moet je daar Matthäus 25 bij pakken. Met de bekende woorden van: toen ik het koud had, heb je me gekleed. Toen ik honger had, heb je mij gevoed. Met andere woorden, praktisch. Gaarkeukens, eten, drinken. Zonder daar gevolgen van te hebben met het zwaard. Als ik je dit geef, dan moet je wel even voor Yeshua kiezen. Anders krijg je van mij geen broodje. Dat is dus niet de mandaat. De mandaat is simpelweg, ongeacht afkomst, ongeacht de staat van zijn, dat je simpelweg bouwt aan het Koninkrijk van God en eigenlijk aan een betere samenleving. En dat is belangrijk. Terug naar dat woord Ve'etchanan. Ve'etchanan is: hij besloot, hij smeekte. En hij is natuurlijk Moshe. En als je de letterwaarde van het Hebreeuwse woord Ve'etchanan pakt, dan krijg je dat betrekking tot 515. En dat is bijzonder, omdat Moshe een worsteling had, omdat hij zijn leven nagaat. Hij is tenslotte 120 jaren. Het is letterlijk in de laatste week van zijn leven opgeschreven door hemzelf in de ik-vorm nogmaals. En wat hier bijzonder is, is dat Moshe antwoord wil krijgen en toch nog probeert om als het ware het volk mee te nemen, in dit geval een nieuwe generatie. En tegelijkertijd maakt Hashem duidelijk: ik ga je binnenkort tot mij halen. Sterker nog, het is Yeshua ben Nun die in dit geval het volk binnen zal leiden. En het woord Etchanan betekent dus smeken, en dan komt van het Hebreeuwse werkwoord Gana, wat betekent gunst. En dat is de hele kern waar Moshe mee bezig was. Hij was nog steeds bezig om de gunst te smeken, te krijgen. En terug naar de letterwaarde waar we het net over hadden. Die 515 wordt dan ook in Midrash Rabbah aangegeven, dat Moshe 515 gebeden heeft geuit. Omdat de letterwaarde van het woord Ve'etchanan 515 is. Het gaat niet om exact het getal, het gaat om dat Moshe bezig was, terwijl hij ging sterven, met zijn nieuwe generatie, met de nieuwe generatie. In plaats van: oh, wat ben ik zielig, ik ga sterven. En zoals de dokter tegenwoordig zegt, als iemand ongeneeslijk ziek is: maak een mooie reis. Nou wordt het in de tijd van corona natuurlijk heel lastig, maar komt erop neer: ga voor jezelf. Dat is het advies. En de Bijbel zegt wat anders. Denk aan het nageslacht. Denk aan je omgeving en denk aan je keila, in dit geval de gemeenschap waar je toe behoort. Dat is wat Moshe heeft gedaan, en dat maakt Moshe bij definitie de meest nederige man die op aarde heeft geleefd. En we weten dat hij dan ook in hoofdstuk 18 van, in dit geval Deuteronomium, verwijst naar zijn meerdere. En dat is Mashiach Tzedekenu, die in alles opzichten perfect is. En hem overstijgt, Moshe Rabbeinu. Maar dat neemt niet weg dat Moshe, ondanks dat hij duizenden jaren voor Mashiach heeft geleefd, dit zag en ons wijst. En zoals in dit geval Paulus wederom in hoofdstuk 7 van Romeinen zegt, dat de Torah, in Nederlands vertaald de wet, goed is en ons doet kennen wat goed en kwaad is. En hij zegt zelfs niet alleen goed, hij zegt ook dat het heilig is. Nou, ik weet niet wat jullie net bij stil hebben gestaan, maar heilig betekent apart gezet. En betekent dus dat daar niet aan gezeten mag worden. En dit staat notabene in het Nieuwe Testament. En als je dit wil weten wat Yeshua zegt, of in dit geval Moshe, dan staat er in hoofdstuk 18 vers 15 dat Hashem Elohim zal verwekken uit u een profeet uit uw broeders. Zoals ik, zegt hij dan. Heel nadrukkelijk. Naar hem zult gij luisteren, moet gij luisteren. Het bijzondere is dat de moslims deze tekst misbruiken, zeg ik maar nadrukkelijk, dat Moshe het hier heeft over Mohammed. Ik weet niet of jullie het bij stilstaan, maar de bloedlijn van de Joden is Abraham, Isaac en Jacob. En betrekking tot de profeet, zoals die dan genoemd wordt, Mohammed, is Abraham, Ismaël. Dus met andere woorden, hij kan niet voldoen aan de eis. En wat gek genoeg dan ook het verhaal is, is dat de Joden, gek genoeg, de eerste confrontatie met de islam wederom niet uit de weg moesten gaan of hebben gegaan door de eerste klappen te hebben ontvangen, letterlijk door tot de dood, dat zij weigerden deze profeet, deze valse profeet, te herkennen. Gek genoeg, anno nu, wanneer de islam in Europa is getreden door vele mensen die in Europa wonen, zie je ook in christelijke kringen dat mensen zich, gek genoeg, bekeren tot de islam. Het zij uit vrees, het zij door een relatie met iemand die van deze afkomst is, betrekking Marokkaans of in dit geval Turks. Maar ook mensen die geloven dat Allah, Boeddha en eigenlijk bijzonder de monotheïstische geloven allemaal eigenlijk hetzelfde zijn. En daarmee wordt alles op een hoop gegooid. In zo'n tijd leven wij. En daarom is het goed om vast te houden betrekking tot wat Moshe zegt. En daarom is nog steeds de Torah relevant. En daarom moet dit ook de bakenmat zijn. Niet alleen van de Joden, maar ook van de christenen. Omdat het simpelweg zonder dit het Nieuwe Testament niet te verklaren valt. Niet uit te leggen valt. En een daarvan is de Rambam, een van mijn favoriete rabbijnen, die uit de 12e eeuw komt. En hij zegt, de profeet waarover gesproken is uit het boek Dwarim, oftewel waar Moshe in hoofdstuk 18 naar verwijst, verwijst dat er geen nieuwe godsdienst zou brengen, maar om de woorden van de Torah, de instructieonderwijs, dat betekende te bevestigen en de mensen te waarschuwen om die niet te breken. En voor de duidelijkheid, Malachi 4 vers 4 zegt, gedenk de Torah van Moshe, mijn knecht, die ik hem op de Horeb geboden heb, en heel Israël inzettingen en verordeningen. Met andere woorden, alles wat daarbij komt. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, het eerste wat wel bijzonder is, is dat de broer van Yeshua, Jacob, een hele brief daaraan gewijd heeft in het Nieuwe Testament. Maar ook Yeshua zelf uiteraard, in Matthäus 5 vers 17 en 18 zegt, denk niet dat ik kwam om de Torah of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te voltooien. Amen zeg ik u, tot de hemelen en de aarde voorbij gaan. Niet één jota bekend of een tak zal weggaan van de Torah totdat alles is gebeurd. Weet je wat hiermee bedoeld wordt? Hier wordt mee bedoeld, zoals Petrus later zegt, zolang de hemel en de aarde bestaan. Oftewel, elke dag wordt de cyclus herhaald, avond, ochtend, zal de Torah functie hebben. Als de hemel en de aarde niet meer bestaan, oftewel de mensheid heeft geen leven meer op aarde, dan is het voltooid aangaande het aarde wat hier is. En ik weet niet of jullie een beetje nuchter kunnen nadenken, maar als wij naar buiten kijken, dan zien wij dat er een nieuwe dag is aangebroken. En ook vanavond zal er weer een avond aanbreken. Ongeacht rampen, ongeacht keuzes die niet goed zijn of wel goed zijn, het wordt vanzelf weer een nieuwe dag. En ook als je moeilijke dagen beseft of hebt, dan is de conclusie dat ook weer goede dagen zullen komen. Ook al zie je dat niet altijd. En het bijzondere hiervan is dat Yeshua hier dus aangeeft dat de Torah bij definitie, of je nou messiaans bent, joods, christelijk of atheïst of wat dan ook, dat je ziet dat hier een binding gegeven is, een blauwdruk zoals ik dat zelf noem, die gemaakt is voor een groep mensen die zich hieraan wil verbinden op grond dat zij een persoonlijke relatie hebben met de God van Israël. En lieve mensen, dit is het mooie ervan. Je hoeft er niet Joods voor te zijn. Natuurlijk is het de mandaat aan de Joden gegeven, omdat daar simpelweg de Torah is geopenbaard op de berg Sinai. Daar doet Moshe ook bijzonder op hameren. Maar er is altijd, en men staat nog steeds open, voor proselieten. En dit is ook in de eerste eeuw bijzonder zichtbaar aangaande de Brit Gasha. En dat maakt de Brit Gasha bijzonder, oftewel het Nieuwe Testament, omdat men ziet hoe men als Joodse tak betrekking tot voortzetting van het Jodendom aangaande tot Messias Yeshua, dat men simpelweg daarin groeit en ook mee omgaat aangaande het mandaat van Avraham Avinu. Ik hoef jullie niet te vertellen dat daar duidelijk wordt gemaakt dat Avraham Avinu krijgt te horen dat zijn nageslacht zijn als de sterren en dat men door hem alle families ter wereld gezegend zullen zijn. Dit zie je onder andere in Genesis 12 en ook verder in het boek van trekking Genesis tot het verhaal van Abraham. En dan die herhaling, die bekende verhaal wat het Jodendom kenmerkt en ook waar veel Joden helaas voor op de brandstapel gegooid zijn, omdat men meerdere goden moest aanbidden, omdat dat simpelweg opgedrongen werd. Niet alleen door het christendom, maar ook door de islam en ook andere groepen die daar moeite mee hadden. Zelfs in India toe zijn er verhalen dat men de Joden die daar zaten soms in conflict kwamen. En het bijzondere kenmerk van afgodendienst is dan ook dat afgodendienst getuigt niet alleen van een verkeerd idee, maar ook van een verkeerd moreel. Ik herhaal het nog een keer. Afgodendienst getuigt niet alleen van een verkeerd idee, maar ook van een verkeerd moreel. En een van de redenen waar men simpelweg het Sma Israël, oftewel het Hoor Israël, God is de ene, God is één, zegt, is om hieraan herinnerd te worden. Een van de bekendste debatten die gehouden zijn in het Nieuwe Testament is Marcus 12, vers 29 tot en met 32. Waar Yeshua met de schriftgeleerden bij elkaar was. En waar men staat, in dit geval in de grondtekst, dat men met elkaar aan het debatteren was. Waarschijnlijk in je Nederlandse Bijbel staat hier iets van redentwisten. Het was geen twist, het was een debat. En ik weet niet of je wel eens de Tweede Kamer gevolgd hebt, maar debatteren gaat over de ander overtuigen zonder elkaar te beledigen. Zonder elkaar voor schut te zetten, maar je elkaars gedachtegoed naast elkaar te leggen. En voor degene die naar Israël geweest zijn of naar het Midden-Oosten, die zien dat ook, dat dat nog steeds vandaag leeft op straat. Men is niet vies over God te praten. Ondanks dat er soms heel veel ideeën zijn over diezelfde God. Of misschien over goden. Helaas zijn er nog steeds mensen die daar uiteraard anders over denken. En ik zeg erbij, dat mag. God heeft ons een wil gegeven die daar simpelweg van getuigt dat dat kan. En het is alleen de mogelijkheid tot die ander te komen naderen uit respect. En niet zozeer om hem te veranderen, maar iets achter te laten wat de een ander tot het denken zet. En wat men dan ook ziet als het gaat om Yeshua, terug naar Marcus 12, vanaf het 29e hoofdstuk, is dat hij met hun in debat is en overtuigt. En wat overtuigt hij hun? Het is goed geantwoord, vroeg hij hem. In dit geval de schriftgeleerde vroeg hem een vraag. Welke mitzwa, en dat betekent in het Hebreeuws opdracht gebod, is de eerste van alle? En Yeshua antwoordde, hoor Israël, Adonai onze God, Adonai is één. En waar staat dat? Dat staat onder andere in Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Maar het wordt eerder al herhaald in het eerdere stuk van de Torah. En dit is de parashat die we vandaag behandelen, hoofdstuk 6 onder andere, vers 4 en 5, waar dit aan de nieuwe generatie wordt gekoppeld. En het tweede is dit, zegt hij dan, U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dit staat in Leviticus 19, vers 18. En de andere opdracht is niet groter dan deze. En deze bestaat niet. En de schriftgeleerde zei tot hem, inderdaad meester, naar waarheid heeft gij gezegd, er is geen één ander dan hij. Eén op Milvado. Wat is hier belangrijk aan? De conclusie is niet dat Yeshua zegt, dit zijn de twee belangrijkste geboden en de rest van de Torah is overbodig. Lieve mensen, wat Yeshua hier zegt, is dat dit de hele samenvatting is van de 613 ge- en verboden. Met andere woorden, als men deze twee zal nastreven, dat God is één en daarmee dus de afgodendienst die men regelmatig, ook als men Yeshua heeft aangenomen, ook als men gedoopt is, ook als men besneden heeft, want we hebben namelijk simpelweg elke dag de neiging tot het goede als het kwade, dat wij in ons achterhoofd moeten houden. Afgodendienst getuigt niet alleen van een verkeerd idee, maar ook van een verkeerd moraal. Wij hebben nou simpelweg in ons te maken met moraal. En dat kan in situaties waar we komen, op ons werk, thuis, school, maar misschien ook met iemand bij wie we in relatie staan, dat die moraal, dat stukje als het ware kwestie aan bod komt. En de vraag is, hoe ga jij daarmee om? Geef jij toe, omdat je misschien bang bent, of dat je misschien andere redenen hebt? En dat is de afgodendienst waar we elke dag mee te maken hebben. Lieve mensen, als je het Nieuwe Testament leest en je ziet dat Paulus in bijzonder in eerste instantie tot de Jood komt, die onder andere leeft in Turkije en Griekenland op dat moment, maar vervolgens ook naar de Grieken gaat, dan heeft Paulus hier strijd mee met de bekende woorden. Ik ben een jaar bij jullie geweest. Lees Korintiërs als onder andere als voorbeeld te noemen. Ik heb in jullie een jaar onderwezen en jullie gaan weer terug naar de afgoden. Dat is de argumentatie van Paulus. En dan zou je zeggen, ja, maar dat is 2000 jaar geleden. Men aanbad namelijk ook goden in beelden of anderzijds. Lieve mensen, het is niet anders geworden. Kijk naar bijzondere films of visual reality als het gaat om games. Maar ook als men kijkt over moreel, hoe men over een porno denkt of andere dingen. Woorden die je misschien in je mond neemt die totaal niet kosher zijn. Maar ook hoe men denkt over, laten we iets heel extreems nemen, homo's, genderneutraal of andere dingen. Het is niet anders als de tijd van Paulus. Ook dit betreft dat woord afgodendienst dat wij neutraal geworden zijn. Waar we misschien wel radicaal in zouden moeten zijn. En lieve mensen, wat het doet is dat het de gazon, oftewel de visie van Hashem, wegneemt, beperkt. En zoals Paulus wederom verder gaat, nee, dit is niet Paulus in dit geval, maar openbaringen, dat men over bepaalde gemeentes een uitspraak doet, door Johannes onder andere, dat er staat, jullie zijn nog heet, nog koud geworden, maar lauw zijt gij. En omdat gij lauw zijt, spuug ik jullie uit. En het spreekt over een hele gemeenschap, die dus blijkbaar, in dit geval in het huidige Turkije, eigenlijk geassimileerd is. De omgeving heeft geaccepteerd zoals het is om maar liefgevonden te worden, om maar niet op te vallen. En dit is nou net waar men als nieuwe generatie de opdracht in krijgt om een verschil te maken. Een verschil te maken betrekking tot de afgodendienst, niet zozeer voor je medemens in eerste instantie te breken zoals men zag in de tijd van de reformatie, betrekking tot het kapotslaan van afgodsbeelden. Nogmaals, dat is een onderdeel, maar de grootste afgod zit in jezelf. Namelijk dingen die jij hoger acht als God zelf. En ik ga zelfs zover dat als jij denkt dat de coronaprik heilig is en sterker is dan God of zal beschermen in zo'n instantie tegen corona, maar God eigenlijk daarbuiten zet, zelfs dat kan een afgod zijn. En dat is schrikken, omdat we zeggen, ja, maar men mag toch wel techniek gebruiken om je te beschermen. De vraag is, één, of het je beschermt, en twee, al zal het je beschermen, dan heeft God het tot beschikking gesteld. Dus met andere woorden, ik zeg niet dat het slecht is om de coronaprik te nemen. Ik zeg er wel bij dat als jij je hebben houden eigenlijk op, laten we zeggen, medicijnen, wetenschap of andere dingen die buiten God staan, hoger zet, dan zet jij dus de afgodendienst bovenaan. Terwijl je misschien een moraal mens kan zijn of morale waarden kan hebben. Het probleem van deze tijd versus de tijd van Paulus was dat men in de eerste eeuw buiten Israël idealen had. En die botsten omdat men heel duidelijk was, je hoort bij dat kamp en je hoort bij dit kamp. Tegenwoordig, ga naar de blokker, ga naar de kruidvat, ga naar andere winkels, laten we zeggen tuincentra's. Men vindt Boeddha, Boeddha-beelden, Oosterse religie, jongeren staan hier voor open. En waarom? Het wordt gemengd met de normen en waarden die Europa 2000 jaar lang goed en slecht in dit geval tot zich heeft genomen. En dat is in dit geval het christendom. Het christendom en het jodendom is in gevaar. En men ziet dat ook door de eerdere opmerking die ik heb gemaakt, volgens mij een paar weken terug, door te zeggen de kanarie in de kolenmijn. De kanarie werd vroeger in de kolenmijn werd meegenomen om te kijken of er nog genoeg zuurstof was. En als de kanarie stierf, dan wist men, wij moeten hier uit deze kolenmijn, want er is geen goed zuurstof. Lieve mensen, de kanarie staat voor de Jood, in dit geval. Die, als hij sterft, of in dit geval oorlog wordt verklaard, dan is de volgende de christen. We kunnen wij dus niet onszelf daarvan simpelweg van afdoen van dat geldt niet voor mij. En daarom is de tijd van reflectie die geweest is en nu weer tijd van herstel, van genezing, van uitstrekken naar in dit geval het leven, heel belangrijk. Omdat onze voorouders hebben gezegd, Deuteronomium 5 vers 27, Vanishma, Vanase, Vanishma, oftewel wij zullen doen en we zullen horen. Nogmaals, als jij om je medemens geeft, dan is dus de eerste verhaal dat jij je laat troosten, maar ook troost geeft aan de mens die jou gegeven is. En dat is je gezin, dat is je gemeenschap waar je toe behoort. En dat is ook tevens het werk wat je doet, dat je dat goed doet. Zoals Paulus zegt, dat alles meewerkt ten goede, maar ook dat Hashem je zou zegenen als je daar trouw in bent. Het woord trouw, neeman, is heel belangrijk. En ik ben hier wel eens bij stil op gestaan, maar bij veel gebeden, of eigenlijk alle gebeden, is het laatste woord amen. En amen betekent dan ook in het Hebreeuws El Melech Neaman. En dat betekent Hashem is een betrouwbare koning. Met andere woorden, als jij iets naar waarheid hebt gezegd, zal hij de gebeden verhoren, vroeg of laat. En soms ook niet, omdat hij een ander plan met je heeft. En wat mij erg opvalt, als we het laatste boek van de Bijbel lezen, dat wordt gezegd over degene die op het witte paard is, zit, en we weten wie dat is, dat is Yeshua. Dat een van zijn namen is getrouw. En dat hij kijkt, als hij naar een tweede komst op aarde zou komen, wie hem trouw zijn geweest. Nou ga ik niet op Gods rechter stoel zitten, betrekking die is wel trouw en die is niet trouw, of die is dat of die is zo's. Maar één ding weet ik wel, dat het getuigt wat in de schrift staat, oftewel wat ons gegeven is, dat hij zal afwegen wat men weet, waar men naar uitgestrekt heeft of niet. Maar ook dat men tools heeft gekregen om dat tegen te gaan. En één daarvan is een nederige geest die van zijn ego kan afstappen, die niet snel beledigd is of wat de ander misschien aanraakt of zegt, maar terugkoppelt naar zichzelf en kan kijken, maar ook naar de ander kan kijken in deze tijd. We hebben veel leed in deze laatste 2 jaar ondergaan, onder andere door corona en andere dingen die zich ontwikkelen. En lieve mensen, ik kan alleen maar zeggen dat het erger wordt. En wat Yeshua dan ook ons als antwoord geeft, en daar wil ik tevens ook mee afsluiten, is bid niet voor de wereld, maar voor degene die hem gegeven zijn. Sommige weten we bij naam omdat we daar in relatie mee staan. Denk aan Bijnitse Gom. Denk aan simpelweg het gebouw wat ons allen aangaat om weer bij elkaar te komen, wat een privilege is. Maar denk ook aan mensen die wij persoonlijk in onze kring kennen. Denk aan Mouhtar, die bijvoorbeeld van Tunesische afkomst is, voormalig moslim was en gelovig in Yeshua is geworden. Dus een groot verschil betrekking tot wat hij voor ons betekent, maar ook regelmatig gedeeld wordt zijn toestand aangaande gezondheidsproblemen. Kortom, je hoeft helemaal niet ver weg te zoeken om voor die ene of voor die ander wat te betekenen, wat een wereld van verschil kan maken, een gebed. Kunnen enkele woorden zijn, kunnen ook simpel hele zinnen of bij wijze van spreken een half uur zijn. Ik weet één ding wel, dat ieder die de Heilige Geest ontvangen heeft, oftewel de Geest van God, die wijst op de Tora, is het doen van de Tora, maar heeft ook de geest van gebed gekregen. Het is dus niet dat enkele een geest van gebed hebben gekregen. Ieder heeft de geest van gebed gekregen. En voor degene die wil, en dat is dus elke dag weer uitstrekken, moet zich daarna uitstrekken. En als we dan weer teruggaan naar de eerste zinnen van deze parashat, van Et Ganan, zie je dat Moshe in de sterfweek van zijn week zijn dagboek deelt. Zijn ergernissen, zijn zorgen, maar ook zijn hoop. Dat deze generatie gered wordt, dat deze generatie de eeuwigheidswaarde mag zijn, dat men in het land mag blijven. En lieve mensen weten dat het op en neer gegaan is, maar wat een wonder dat in 1948 weer een staat Israël gesticht is. En ja, met tekortkomingen, met fouten die gemaakt zijn, maar zonder deze staat, lieve mensen, is er geen terugkomst van Mashiach. Meer als ooit is de hoop en de verwachting dat Mashiach mogelijk in onze generatie kan terugkomen, omdat er een staat Israël is. En ik hoop dat jullie daar niet alleen bewust van worden, maar ook terecht die jod waar Yeshua het over heeft, betrekking tot Matteüs 5, dat de Torah niet vergaan zal zijn tot de hemel en de aarde vergaan zijn. Nogmaals, de hemel en de aarde gaan elke dag door. Met andere woorden, zolang die er zijn, is de Torah geldig. Dat je die zult doen door de geest die je ontvangen hebt, wat wij Heilige Geest noemen. Door de geest van Mashiach Tzedekenu. Mogen we daarmee letterlijk nachamu, oftewel elkaar troosten, maar ook troost geven aan de wereld. De wereld snakt daarnaar. En de wereld, voor de duidelijkheid, is degene die wereld die aan jou gegeven is. Met de bekende vraag, wie is jouw medemens? Wie is jouw naaste? En ik hoop dat je deze weken daar bij stil zult staan, maar ook actie zult aan verschaffen. Niet om te werken, maar omdat je hem vertegenwoordigt daarmee en een wereld van verschil kan maken in kwaliteit van iemands leven. Het draait niet om ons, lieve mensen. Het draait om die ander. En dat is nou net de strijd die wij als mens hebben. Want vaak denken we toch vaak, ik eerst en dan de ander. En dat is waarom God ons dit instructieboek heeft gegeven, wat wij Torah noemen. En daarom is dit boek, wat Torah heet, nog steeds de bakermat van de profeten, de geschriften en uiteraard het Nieuwe Testament. Zonder dit, de Torah, de vijf boeken van Mozes, bestond en kan het Nieuwe Testament niet bestaan. Heeft het ook geen waarde, omdat het altijd refereert naar de basis, de blauwdruk. Is het ook niet uit te leggen? Door de Torah op de juiste plek te zetten, is het Nieuwe Testament meer van waarde. Sterker nog, alle dingen die er staan, reflecteert en geeft inzicht en geeft meaning, oftewel betekenis, aan dat boek met dezelfde normen waarden, maar op één verschil na. De Mashiach is gekomen, de Mashiach gaat weer komen, en als het goed is, is de Mashiach in jou, door de Ruach HaKodesh. Heb je daar iemand nodig die voor jou gebed doet? Soms, maar in eerste instantie kan je simpelweg zelf bidden, omdat je de geest van Mashiach ontvangen hebt, wat wij Heilige Geest noemen. Baruch Hashem, dat dit gebeurd en dat dit gegeven is. En dat hij werkelijk de trooster genoemd wordt. Mogen getroost worden. Maar laten we die troost ook geven aan ieder die nodig is. En tegelijkertijd geniet van je vakantie. Geniet van het goede wat Hashem je geeft. Maar wat je overbodig hebt, het zijn spullen of anders, geef. Geef aan die ander. Omdat het letterlijk een verschil kan maken in iemand anders leven. Shabbat, shalom.